Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. In het Gelderse Dreumel haalden amateurarcheologen ruim 200.000 vondsten naar boven. Van Romeinse dakpannen tot pijlpunten. Van mammoetbotten tot complete middeleeuwse scheepswrakken. Conserveren is kostbaar en over wie daarvoor moet betalen is al jaren strijd, vertelt redacteur Melle Meijer. Dus puilen de woonkamers en schuren van dreumelaren al jaren uit. Want niemand weet precies wat er met al die spullen moet gebeuren.
Ik was in Dreumel, in het land van Maas en Waal is dat. En ik was daar met collega Freek Schavenzander op bezoek bij Niels Kerkhoven.
Hoi, welkom.
Een archeoloog die in Dreumel woont. En het is een hele energieke man. En die, als hij eenmaal begint over graven, dan houdt hij daar eigenlijk niet meer over op.
Daar is de Maas. En als je helemaal naar rechts kijkt, eigenlijk bij die bomenrij daar, daar ligt de Waal. We staan nu op een plek die eigenlijk voor duizenden jaren twee rivieren verbond. Hier kwamen de Waal en de Maas bij elkaar.
En hij heeft daar een schuur. Die ligt buiten de dijk aan de Maas. Echt pal langs het water. Het enige wat die schuur scheidt van het water is een klein zandophopentje.
Struikel niet. We hebben helaas wat hinder ondervonden door stormschade.
Maar voor de rest... Ja, is het gewoon een oude koeienstal waar ik was eigenlijk?
Ja, kom binnen in de landbouwschuur.
En als je die schuur binnenkomt, dan zie je eigenlijk aan alle kanten kratten staan. Bijna tot aan het plafond. Er staan allemaal labels op. Pleisto van Pleistocene en holo van Holocene. Er staan tientallen, misschien wel honderden boodschappentassen vol met archeologisch materiaal.
Stellingen vol met scheepshout, vitrines vol met prehistorisch materiaal. Ja, hier zie je gewoon tienduizenden botten. Hier bijvoorbeeld, heel gek, neushoorn in Dreumel. Ja, hier liepen heel veel neushoorn. Mammoeten, rendier, maar ook varken, hond, mensenbotten.
Hele stellingkasten met Romeinse stenen, met bijlen, zwaarden, kanonskogels, potten, pijlpunten. En in het midden van die ruimte, daar staan in een aantal hele grote bakken een paar nagenoeg intacte scheepswrakken. In jargon de ODM-6, dat is de code die is afgegeven voor een vroeg Romeinse kano. Dat is een kano van... bijna 10 meter lang. En die ligt nu in een soort speciaal gemaakte bak voor die kano. In het water. Want dat is natuurlijk een houten kano. En hout conserveren, dat moet nat blijven. Anders droogt het uit en dan valt het uit elkaar.
Is echt een van de betere, misschien wel de best bewaarde houten kano uit de Romeinse tijd. In ieder geval uit de 3e eeuw na Christus. In Europa gevonden. In ieder geval in Nederland. Ik ben natuurlijk vol lof over deze vondst. Maar het is natuurlijk wel een beetje gek dat je hier staat. Gewoon in een best wel vervallen landbouwschuur. Met een internationale topvondst.
En duidelijk nog maar een deel van de 200.000 vondsten. Die Niels samen met een team amateurarcheologen heeft gedaan daar. De rest ligt bij fruittelers in de omgeving, bij mensen van de werkgroep thuis, bij vrienden, in de slaapkamer, in de schuur, in de stal. Overal in Dreumel liggen archeologische vondsten. En niemand weet wat er met die archeologische vondsten moet gebeuren. Er is eigenlijk al 12 jaar strijd over wie er voor de kosten van de conservering moet opdraaien.
Melle, jij bent redacteur bij ons, bij NRC. En je hebt het over onwaarschijnlijk veel archeologische vondsten. Waar komen deze spullen allemaal vandaan?
Deze spullen komen uit de grond bij een zandwinning in Dreumel. En dat had eigenlijk niemand voorzien. En je moet je daarbij voorstellen dat zo'n zandwinning is eigenlijk een soort afgraving. Dat is zand, dat is nodig voor de bouw van woonwijken of van wegen, noem het maar op. En dit gebied is, voordat deze zandwinning plaatsvond, archeologisch onderzocht. Wat je je daarbij moet voorstellen is dat er een paar mannen met kaplaarsjes en een grote grondboor daar monsters nemen uit de grond. En toen hebben die archeologen eigenlijk geconcludeerd dat het een lage archeologische verwachtingswaarde kreeg. Dus die zandwinning mocht vervolgens doorgaan. En die inschatting is fout gebleken, want er kwam enorm veel materiaal tijdens die zandwinning naar boven.
En hoe ging dat? Hoe kwam Niels daar bijvoorbeeld achter?
De eerste tekenen dat die lage archeologische verwachtingswaarde niet juist was, was toen Niels daar in het weekend allerlei schatzoekers tegenkwam. En dat zijn mensen met metaaldetectoren en die gingen daarbij die zandwinning nou, gewoon met hooivorken door de grindbalen heen. En die reden daar vervolgens met aanhangwagens vol met zwaarden en kanonskogels weg.
Ik liet hier mijn honden uit en ik zag eigenlijk overal archeologische vindplaatsen. En ik dacht, joh, als ze hier gaan graven, dan moet archeologisch onderzoek plaatsvinden. En dat was niet het geval.
Toen is die samen met de lokale archeologische werkgroep, dus een amateurvereniging, is hij naar de ontzander gestapt en heeft hij gezegd van, joh, ik weet niet of jullie het doorhebben, maar er gebeurt hier van alles op jullie terrein. Er worden een heleboel vondsten gedaan. En ja, op deze manier gaat al die kennis eigenlijk verloren, want dat eindigt gewoon bij mensen thuis. En het is bovendien onveilig. Toen heeft die ontzander gezegd, dat klopt, dat willen wij ook niet. Fijn dat je ons hierop attendeert. En toen hebben ze eigenlijk samen besloten van, nou, jullie zijn de enige vereniging die hier nog terecht mogen. En in 2010 begon de werkgroep van Niels met de opgravingen bij het ontzandingsproject. Nou, wat wel belangrijk is om daarbij te benadrukken is dat Niels werkt als archeoloog bij de Rijksdienst in Utrecht. En heeft dit hele project eigenlijk naast zijn werk gedaan.
En wat moet ik me precies voorstellen bij hoe zo'n groep als van Niels Kerkhoven te werk gaat?
Nou, zij zijn eigenlijk verantwoordelijk voor de archeologische begeleiding van het project. Dus die zandwinner die doet gewoon zijn werk. En zij kijken mee waar eventueel rekening gehouden kan worden met meer vondsten. Maar zij zijn ook verantwoordelijk voor dus bijvoorbeeld het meegaan op de zandzuiger.
Het leek wel science fiction. Super geweldig. Ja, die ging gewoon duizenden jaren archeologie gewoon opzuigen.
Je moet je voorstellen, zo'n zandzuiger is een enorm groot apparaat dat over het wateroppervlak heel langzaam beweegt. En dan daar dat zand van 30 meter hoog opspuit. Dat wordt dan met een soort lopende band aangeleverd.
Ja, normaal vind je een keer een Romeinse pot in de grond, of een keer een deel van een speer, of een potje. Hier kwam alles gewoon zo hard en tegelijk in zo'n sneltreinvaart naar boven, dat ik gewoon helemaal gefrustreerd raakte en van ellende niet meer wist waar ik moest kijken. Zoveel kwam omhoog.
Het is eigenlijk zo gek niet te bedenken of Niels Kerkhoven en zijn werkgroep heeft het wel gevonden.
Hier komen twee rivieren voor al duizenden jaren bij elkaar. Dat is de reden eigenlijk waarom hier zoveel ligt. Omdat hier gewoon duizenden jaren gestreden is, handel gedreven is. Grote nederzettingen lagen in de ijzertijd, in de Romeinse tijd. Waarschijnlijk zelfs in de bronstijd. En een enorme delta eigenlijk. Ook veel natuur, veel vis. Van twee rivieren.
Dat is echt uniek sowieso voor Nederland. En ja, waarschijnlijk ook wel voor Europa. Of misschien nog daar voorbij. Zoveel vondsten op één plek. Dat zie je bijna nergens.
Melle, als ik jou zo beluister, gaat dit over grote vondsten. Belangrijke vondsten ook, historisch, archeologisch, ook met grote waarde voor Nederland. Maar waarom liggen die in schuren en niet in een museum?
Nou, dat is eigenlijk de grote vraag. We hebben in Nederland allerlei regels voor wat er moet gebeuren als je een archeologische vondst doet. En als je een keertje een helmpje opgaaft of een pot, dan werkt dat prima. Maar dat blijkt bij 200.000 archeologische vondsten toch wat anders te liggen. En eigenlijk loopt die regelgeving vast op die enorme hoeveelheid.
Ja, want hoe werkt dat normaal gesproken in Nederland? Stel, ik stuit toevallig op iets in de duinen of ergens anders. Of ik ga echt graven naar iets en ik vind een pijl of een mammoetbot. Wat moet ik als burger dan doen?
Nou, er zijn eigenlijk twee manieren waarop een vondst uit de bodem tevoorschijn kan komen. Ofwel bewust, ofwel per toeval. Als je bewust op zoek gaat naar een vondst, omdat je het vermoeden hebt dat er ergens iets aan de grond zit, dan noem je dat een opgraving. En voor een opgraving dan moet je een vergunning aanvragen bij de provincie. En dan is die vondst van de provincie. Als, zoals in het geval van de meeste vondsten in Dreumel, die vondsten bij toeval uit de grond komen, dan is er een andere regel. Dan is de regel namelijk dat die vondst voor de helft toekomt aan de vinder. Dat is in dit geval dus de werkgroep van Niels. En voor de andere helft aan de grondeigenaar. In dit geval de ontsander. En eigenlijk is deze definitiekwestie een soort van de crux van waar het op spaak loopt. Want is een werkgroep die iedere dag meegaat op een ontsander bewust aan het zoeken naar vondsten? Of worden hier al zo'n 12 jaar lang per toeval honderdduizenden vondsten uit de grond opgegraven?
Ja, en als je het zo zegt, vraag ik me af, maakt dat wat uit?
Nou, dit is ook wat Niels zegt. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Want dit is een enorme collectie van grote waarde. Maar het is voor de provincie natuurlijk wel degelijk van belang. Want hoe meer vondsten voor de provincie zijn, hoe meer vondsten er met andere woorden bewust zijn opgegraven, hoe meer de provincie moet betalen.
Oké, het gaat dus om geld.
Het gaat altijd om geld. De kosten van opgraving, de kosten van rapportage. Al die spullen moeten worden onderzocht, moeten worden geclassificeerd. Nou, dan vervolgens moet die zorg ook nog eens geleverd worden. Daar moet ook ruimte voor aangebracht worden. Er moet worden onderzocht wat voor klimaat deze vondsten allemaal moeten worden opgeslagen. Dat is allemaal ontzettend duur. Dat loopt in de miljoenen. Bovendien was het een risico voor de provincie om te erkennen dat zij verantwoordelijkheid hadden. Want dan zou het project stil komen te liggen. Dat is een enorm financieel risico. Zowel voor de provincie als voor de ontsander.
Ja, als je dat zo zegt, dan begrijp je dat ook nog wel. Hè? Tegelijkertijd denk ik ook, ja, dit gaat over vondsten van nationaal belang. Misschien wel, hè? Scheepswrakken, ontzettend bijzondere kano. Hoe heeft Niels en de werkgroep dat opgepakt?
Nou, hij is netjes volgens de regels begonnen. In Nederland heb je een meldplicht voor een archeologische vondst. Dat wil zeggen dat je bij de Rijksdiensten aanklopt en zegt, hey, ik heb dit gevonden. Maar het punt is dat daarbij ook een plicht komt om dan vervolgens dat object te laten onderzoeken. En daar zit een termijn op van 2 jaar. Dan moet je binnen 2 jaar moet je uitgebreid rapporteren wat het dan is en dat soort zaken. Nou, niet te doen natuurlijk voor de hoeveelheid vondsten die daaruit de grond kwam. En dat was al heel snel duidelijk dat Niels dacht, hier ga ik niet aan beginnen. Dus ik laat het hierbij. Dus dat heeft hij ook laten weten. Hij zegt, ik heb gewoon een baan. Ik doe dit in mijn weekenden. Dat gaat niet lukken. Daar heeft hij eigenlijk niet echt een reactie op gekregen. Dus toen heeft hij het over een andere boeg gegooid.
Alle instanties die van moesten weten zijn altijd door ons en vooral door mij op de hoogte gehouden. Alleen de hulp bleef maar uit. En toen hebben we besloten in 2017 met de ontwikkelaar van, joh, straks geloven ze ons niet en hebben wij een paar honderdduizend vondsten liggen. Zullen we het stilzwijgen doorbreken? Zullen we wel met z'n allen gewoon naar buiten gaan?
Sinds 2017 is hij dus wat assertiever geworden. Ook in het benaderen van de pers en gewoon overal maar de bel luiden van, jongens, ik zit hier met die vondsten opgescheept. Help mij.
Ze noemen het zelf de allergrootste en rijkste archeologische vindplaats van Nederland. In de uiterwaarden van de Maas, bij Dreumel, hebben amateurarcheologen een enorme hoeveelheid kostbaarheden blootgelegd.
En bij ons, ik zei het al, is Niels Kerkhoven. Welkom, archeoloog. Er ligt hier een hele kleine selectie van jullie schatkamer, want dit is een hoorn des overvloeds, wat jullie daar
Klopt.
Vinden. Wat ligt hier op tafel?
Het was moeilijk kiezen voor ons. We hebben een zwaard meegenomen. We hebben,
toen heeft Niels, toen duidelijk werd dat er een aantal schepen lag, gewoon eigenlijk een open oproep geplaatst van jongens, iedereen die wil, die kan mee deze schepen komen bergen. Nou, dat is natuurlijk in archeoloogland volledig tegen alle regels in. Maar het was gewoon om een reuring te geven aan het hele gebeuren en om gewoon te zorgen dat hij gehoord werd. En nou, op den duur werd Niels Kerkhoven ook wel het verwijt gemaakt door de provincie dat hij zich niet aan de regels had gehouden en dat het niet de provincie was die hier zaken liet liggen, maar juist hij. Hij had niet alle vondsten gemeld. Hij had schepen opgegraven, terwijl hij daar niet de juiste vergunning voor had. En Niels zijn wederwoord is, wat had ik dan moeten doen? Had ik die schepen gewoon maar moeten laten afzinken, moeten laten opzuigen door de zandzuiger? Dan hadden ze nu ergens in een fietspad gelegen waarschijnlijk.
In verhouding is er meer verloren gegaan dan dat we gevonden hebben. En dat is bij dit project niet altijd heel duidelijk voor veel mensen. Waarschijnlijk gewoon miljoenen vondsten zijn gewoon wel verloren gegaan. In mijn archeologenhart doet dat wel eens een beetje zeer.
Dus dat is eigenlijk een beetje de kern van de frustratie van Niels. Dat hij daar met man en macht loopt te vechten voor die vondsten. Maar dat de Nederlandse regels het hem eigenlijk onmogelijk maken om dat goed te doen.
Ja, Melle, ik probeer me dit voor te stellen. Hè. Een hele grote schuur waar dus talloze, duizenden spullen en spulletjes in liggen. Die eigenlijk een goede behandeling nodig hebben, maar misschien al 10 jaar geleden uit de grond zijn gehaald. Hoe doen ze dat dan nu om die dingen goed te kunnen blijven bewaren?
Nou, voor een deel is het antwoord niet gewoon omdat ze daar de mogelijkheid niet toe hebben. Het is maar gewoon een schuur. Je hebt geen klimaatkasten, je hebt geen vochtregelaars.
'S Winters loppen wij met lappen, dekens en verwarmingselementen en vijverpompjes de schepen van ijs vrij te houden. En 's zomers, ja, we hebben geen airco hier, maar houden we alles goed nat. Maar normaal zou dit wel anders gaan.
Die spullen die kunnen daar niet eindeloos lang in die schuur blijven liggen. Daar is zorg voor nodig. En als die zorg niet geboden wordt, dan vergaan ze.
Nu zit ik me ook af te vragen, wil je eigenlijk wel alles bewaren wat je uit de grond haalt?
Je kunt je inderdaad afvragen of al die vondsten wel per se naar het depot of naar een museum moeten. Dat vraagt Niels zich ook af. Dat geldt natuurlijk niet voor ieder scherfje. En hij zegt ook dat het misschien juist wel prima is als die objecten gewoon bij mensen thuis blijven.
Ja, en nu? Hoe gaat het nu verder?
Daar wordt nog flink over gesteggeld eigenlijk. Er komen in ieder geval geen nieuwe vondsten meer bij. De zandwinning is afgerond vorig jaar. En er zijn ondertussen wel een paar musea die al interesse hebben getoond in delen van deze collectie. In ieder geval het Rijks bijvoorbeeld. Ondertussen is er ook een rapport opgesteld op aanvraag van de provincie. Omdat die dus ook wel voelde dat ze iets moesten met deze casus. En toch ook wel een verantwoordelijkheid hadden. Maar daarin wordt de uiteindelijke vraag van wie die vondsten zijn nog niet echt beantwoord. Toch opnieuw tot frustratie van Niels Kerkhoven. Want dit is allemaal weer tijd dat die vondsten in die schuur liggen. En hij wil actie.
Ja, want Niels begon 12 jaar geleden. Toen hij zijn hond uitliet, zag hij ineens een vlakte waar allerlei spullen naar boven kwamen. Inmiddels staan hele schuren vol. Hij heeft ook nog een baan. Wil hij hiermee doorgaan? Of hoe ziet hij de toekomst voor zich?
Hij wil gewoon zorg voor die spullen. Hij wil dat die schuur daar leeg raakt en dat die spullen ondergebracht worden op een plek waar ze thuis horen. Hij heeft dit jarenlang met heel veel energie en enthousiasme gedaan, als ik hem mag geloven. En dat doe ik wel, want ik heb ook met andere vrijwilligers gesproken. En die hebben eigenlijk allemaal dezelfde ervaring. Dat was gewoon een roes van 10 jaar lang, waarin ze gewoon in een soort archeologisch walhalla vondst na vondst uit de grond haalden.
Talloze nachten wakker gelegen, talloze ochtenden stuiterend wakker geworden van weer meldingen of de vondst van die ene late schemeravond waarvan je wist, oh jongens, mijn hemel, wat gaat hier nu weer komen? Ik heb gehuild van blijdschap, ik heb gehuild van ellende. het is een heel, het is een bizar en knotsgek avontuur.
En nu willen ze eigenlijk ook gewoon dat deze slepende zaak gewoon afgerond is.
Ik ben wel blij als ik echt definitief toedeloe kan zeggen. Maar ik ben bang dat het nog wel even gaat duren.
Dus het ziet er naar uit dat die vondsten voorlopig nergens heen gaan.
En gewoon blijven liggen waar ze nu liggen.
Ja, in ieder geval de aankomende tijd nog wel.
Dankjewel, Melle.
Ja, jij bedankt.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag.
Deze aflevering werd gemaakt door Esmee Dirks, Wijke van Koolwijk, Igna Schoot en Ruben Pest. Dit was vandaag. Morgen weer.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.